Laten we een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders ten spijt. Om vijanden en wraakgierigen te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en komen zal. Amen. We gaan ook samen nog het tweede en het derde couplet van 345 zingen. Het tweede en het derde couplet. En we gaan het ook staande doen. Geweldig om met zo'n mooie psalm te beginnen. Geweldig om God te loven voor wie hij is en wat hij gedaan heeft. Fijn dat u gekomen bent. Allemaal heel hartelijk welkom. Ik zie enkelen die al een tijdje niet geweest zijn. Fijn dat jullie er ook zijn. En we hopen dat we zo met elkaar een hele fijne dienst mogen hebben, waarin we mogen ervaren dat de Heer zelf in ons midden zal zijn. Voordat we gaan bidden, wil ik u meedelen dat broeder Malgo van de Intensive Care af is en op zaal terechtgekomen is. Daar zal hij af moeten wachten voor een operatie aan zijn gal. Dus dat zal best nog wel een tijdje duren. Er wordt aangenomen dat hij zeker nog wel zo'n 6 weken in het ziekenhuis moet blijven. Dus uw gebed voor broeder Malgo wordt zeer op prijs gesteld. Afgelopen donderdag hoorden we bij de 60-plus groep dat broeder Hans Krans met een lichte tia opgenomen was in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis en met medicijnen zal hij waarschijnlijk het wel weer aankunnen. En het gaat op dit moment redelijk goed met hem, met broeder Hans Krans. Laurens, dokter, die zal aanstaande donderdag een gesprek hebben met zijn ouders, met de oncoloog, over de verdere behandeling. En laten we ook in het bijzonder voor Laurens bidden. Fijn dat Laurens er ook vanmorgen bij ons kan zijn. Tini Schreurs heeft een gebroken knieschijf, is daarvan herstellende. En zij hoopt woensdag 12, maar dus aanstaande woensdag haar verjaardag te vieren. We zullen deze dienst collecteren voor het werk in Brazilië, waar Guus en Jannie ook al heel lang mee verbonden zijn. Jannie Brinkske heeft nog niet zo lang geleden een heupoperatie gehad en zij is herstellende daarvan in het Trivium in Hengelo op kamer 2 van de afdeling Het Zwaantje. Dus als er mensen zijn die haar willen bezoeken, Het Zwaantje in het Trivium, kamer 2. De behandeling bij Guus Brinkske voor de huidkanker is goed verlopen. Er zal nu een neuroloog en een oogarts aan te pas moeten komen om ook zijn oog te behandelen, waardoor hij ook met zijn ene oog weer wat kan gaan zien. Ruben, de voorzitter van het ziekenhuis, is drie weken in Brazilië geweest en heeft geconstateerd dat alles met het ziekenhuis goed verloopt. En ook de samenkomsten bij de Indianen, die zijn erg gezegend en er komen heel wat Indianen tijdens deze samenkomsten ook tot geloof. Nou, dit werk van Brazilië wordt natuurlijk ook voortgezet door andere medewerkers. En u mag vanmorgen in de collecte ook meehelpen aan dit werk in Brazilië. Vannacht is broeder Dirk van Capelle door de Heer thuisgehaald. Ik denk sommigen van u die kennen hem wel. Hij komt al een tijd niet meer in de gemeente wegens ziekte en ook het feit dat hij wat in de war is. De laatste tijd werd hij verpleegd in de posten, in een verpleeghuis. En voor hem is het zeker ook een verlossing dat de Heer hem thuisgehaald heeft. Ik heb het vanmorgen vroeg pas gehoord, dus ik kan u nog verder geen mededelingen doen wanneer dat begrafenis zal zijn. Mocht ik daar vanavond iets meer over weten, dan hoort u dat vanavond. En anders dinsdagavond. En anders zal ik afspreken dat het ook op de website van de gemeente geplaatst wordt. En dan weet u in ieder geval wanneer en wat er gaat gebeuren. Dirk van Capelle is nooit getrouwd geweest, heeft ook verder geen kinderen. Heeft best wel heel wat eenzaamheid in zijn leven ook gekend. En hij heeft wel twee neven die ook bezig zullen zijn met de begrafenis. En ook met name Carla Ramadin, die heeft erg veel voor Dirk van Capelle betekend en ook gedaan. Laten we ook voor haar bidden. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, we weten dat het leven hier op aarde soms ineens afgebroken kan worden. Door overlijden of door het moment dat u uw gemeente tot u zult nemen. En dan zijn we zomaar van het een op het andere moment bij u. En daarom is het zo goed, Heer, om daar ook bij stil te staan. Heer, dat het leven hier op aarde maar heel betrekkelijk en heel kort is. En dat we juist ook nu moeten weten, Heer, dat het in orde is tussen u en ons. Want het zou zomaar kunnen zijn dat we vanavond voor uw troon staan, Heer Jezus. Heer, we willen u ook in dit verband heel in het bijzonder bidden, Heer, voor de mensen die rondom het overlijden van onze broeder Dirk van Capelle gestaan hebben. En er ook mee bezig zullen zijn hoe de komende tijd ook ingevuld zal worden rondom de begrafenis en het afscheid nemen. Heer, we willen u ook danken voor broeder van Capelle dat hij ook in zijn leven u heeft mogen leren kennen. We danken u, Heer, dat hij ooit ook nog eens een keer meegeweest is naar Israël en het land van uw de belofte ook met ogen gezien heeft, met zijn eigen ogen. Dat hij daar ook zo vol van was. En we danken u, Heer, dat broeder van Capelle ook mocht belijden het eigendom van u te zijn. Heer, en we willen u ook bidden, wilt u het ook zo regelen dat uw naam ook geëerd zal worden in het afscheid nemen van broeder van Capelle. Ik wil ook danken, Heer, voor zuster Tini Schreurs, als ze aanstaande woensdag haar verjaardag zal vieren. We willen u bidden, wilt u haar, ondanks het feit dat ze genezend is, herstellend is van een knieblessure. Heer, wilt u haar ook toch een hele fijne dag geven, ook als haar kinderen bij haar zullen komen. Heer, we willen u ook danken voor het werk van Guus en Jannie Brinkske in Brazilië. We willen u ook bidden, Heer, wilt u Jannie ook een voorspoedig herstel schenken na de heupoperatie. Maar ook Guus een goed herstel na de behandeling tegen huidkanker. Dat ook een neuroloog en een oogarts hem kan behandelen, zodat hij ook met beide ogen weer kan zien. We willen u danken voor het werk van het ziekenhuis en we willen in verband daarmee ook bidden voor André. Wilt u hem ook zegenen, Heer, als leiding geven in het ziekenhuis? En we willen ook bidden, Heer, voor alle samenkomsten die gehouden worden onder de Indianen in Brazilië. Heer, dank u wel voor de velen die tot geloof komen en dat uw gemeente ook daar gebouwd wordt. Wij willen ook in bijzonder bidden voor Guus en Jannie. Wilt u hen vertroosten, hen ook bemoedigen? En we danken u, Heer, voor het getuigenis van hen, dat ze ook weten dat alle dingen die ze hier meemaken, dat het ook ten goede is voor hen die u lief hebben. Heer, we willen ook bidden voor broeder Malgo. Dank u wel dat dat hij overgeplaatst is naar de zaal. En we willen u vragen, Heer, wilt u hem ook alsjeblieft nabij zijn, dat de situatie rondom zijn gezondheid stabiliseren zal en dat hij ook weer wat op krachten mag komen, dat hij ook wat meer zuurstof krijgt en dat het ook met zijn longen goed zal gaan. Heer, en ook als er een operatie zal volgen, Heer, wilt u dat dan op de juiste manier, op de juiste tijd, door de juiste persoon ook laten gebeuren. En zo mogen we hem aan u opdragen. En ook broeder Hans Krans, Heer, wilt u hem ook een voorspoedig herstel schenken en dat hij ook weer snel, ook gauw weer in ons midden mag zijn. Ik wil ook danken voor Laurens dat hij bij ons kan zijn vanmorgen. En wil in bijzonder bidden voor het gesprek donderdag. Heer, dat het ook uitzicht mag bieden op genezing. En dat we ook weten, Heer, dat u daarbij zult zijn. Ik wil bidden, Heer, voor Esther Haverkater die nog herstellend is van de operatie. Laat het zo zijn, Heer, dat deze operatie ook een goed resultaat mag opleveren. Ik wil u ook bidden, Heer, voor zuster Dini Schippers, Heer, die ook erg ziek is. Heer, wees hem heel dicht nabij en wilt u haar alsjeblieft heel veel kracht geven in deze hele moeilijke situatie. Dat bidden we ook voor Zelda, Heer. We weten niet of ze nog in het ziekenhuis is of thuis is, maar u kent ook haar situatie. We danken u, Heer, dat Mary ook vanmorgen bij ons kan zijn. Wilt u hem ook kracht geven, Heer, om naast zijn vrouw te kunnen staan en ook voor Lucas te kunnen zorgen. Wilt u ook het kindje zegenen, Heer, wat Zelda in haar schoot mag dragen. Heer, wilt u dit gezinnetje ook heel dicht nabij zijn. Dank u wel, Heer, dat we zo voor de gemeente mogen bidden. Zo mogen we ook bidden, Heer, voor uw volk dat aan alle kanten omsingeld wordt en bedreigd wordt. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, voor dit volk. Heer, we willen u ook bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Geef hen kracht om vol te houden. En wees hen ook heel dicht nabij. We willen met hen meelijden, Heer. Heer, dank u wel dat we zo deze samenkomst aan u op mogen dragen. En wilt u ons een heel goed uur met elkaar schenken. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Laten we met elkaar lied 181 zingen uit de bundel Opwekking. Majesteit, groot is zijn majesteit. En eigenlijk moet je zo'n lied staande zingen. Laten we het als een overwinningslied zingen. Lied 181 uit de bundel Opwekking. Majesteit. En volgend ook staande, zolang als het mogelijk is, willen we hem ook aanbidden in het lied 178. Waardig, o waardig bent u Heer. Wij verheffen onze stem tot u vol aanbidding, dank en eer. 178, ook uit de bundel Opwekking, waarin we hem willen eren. Ja, dat laatste lied was misschien niet zo heel erg bekend, maar wel een prachtig lied waarin we hem mogen aanbidden. En we zullen het zeker nog wel eens een keer meer zingen. We gaan samen een stukje lezen uit de Korinthebrief. 2 Korinthe. Hoofdstuk 2, vers 14. 2 Korinthe 2, vers 14 tot 3 vers 6. 2 Korinthe 2 vers 14 tot 3 vers 6. Daar kunnen we lezen. Maar God zij gedankt, die ons te allen tijden in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt. Want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Voor deze een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel die winst maken uit het woord van God. Maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen. Ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht. Gaan wij weder onszelf aanprijzen? Of hebben wij soms gelijk sommige aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig? Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten. Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen. Maar onze bekwaamheid is Gods werk. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet de letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Tot zover dit mooie gedeelte uit de Korinthebrief waar we straks samen over na gaan denken. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En uw bijdrage daarvoor wordt natuurlijk van harte gewaardeerd. En we mogen daarin onze bijdrage aan de Heer geven voor het werk in de gemeente. En de tweede collecte nu in deze rondgang is voor het werk in Brazilië van Guus en Jannie. Tijdens het voorspel van lied 187 uit Johannes de Heer, maak mij een beeld van u, zullen we de collecte inzamelen. Maak mij een beeld van u. Zo begon het in Genesis. God schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Dus als je naar de mens keek, dan zag je iets van God zelf. Nou, daar gaan we met name vanavond over nadenken. Want we willen hem bekendmaken. We willen hem bekendmaken waar we de vorige keer met name over nagedacht hebben. Hem kennen en bekendmaken, weet u het nog, het jaarthema, het jaarmotto voor dit jaar in de gemeente. Hem kennen gaat natuurlijk vooraf aan hem bekendmaken. Je kunt hem alleen bekendmaken als je hem kent. We hebben erover nagedacht, je kunt heel veel over hem weten, maar kennen we hem ook? Dat heeft te maken met een relatie, een omgang met de Heer. Vorige week hebben we met elkaar nagedacht over hem bekendmaken. Hem bekendmaken, kennen we het evangelie? Weten we wat we dan moeten zeggen? We hebben het gehad over heel wat verschillende evangelies die vandaag verkondigd worden. Het welvaartsevangelie, het evangelie van de uitverkiezing. Nou ja, ga zo maar door. Maar Paulus zegt, het gaat om Jezus Christus en dien gekruisigd. We mogen hem bekendmaken, dat is een noodzaak. Want we weten niet hoe morgen de dag zal zijn. Het is een noodzaak. We hebben toen gezegd, stel je voor, als je weet dat er Jezus vanavond terugkomt, zou je dan nog een keertje naar je kinderen toe gaan en zeggen, joh, zonder Jezus ga je verloren. Het is heel belangrijk dat deze boodschap bekendgemaakt wordt. Vanmorgen willen we met elkaar erover nadenken dat we hem bekend mogen maken in onze omgeving. Niet alleen door woorden, maar juist ook door ons leven. Door dat wat we doen, door woorden en leven. Ik heb als iemand gehoord die zei, we mogen hem bekendmaken desnoods met woorden. Dus dan ging het precies andersom. Desnoods, als het niet anders kan, dan maar met woorden. Maar wat is belangrijk, dat we hem bekendmaken met ons leven, met onze daden. En een voorbeeld, u hoeft het niet op te slaan, heb je in de eerste Petrusbrief, het derde hoofdstuk, dat staat, evenzo geef vrouwen, wees aan uw man onderdanig, opdat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen kunnen worden. Nou, hier heb je dus een voorbeeld, dat stel je voor dat er hier bijvoorbeeld vrouwen zijn waarvan de man niet gelooft, of kinderen niet geloven, dat er staat dat zij zonder woorden gewonnen kunnen worden, doordat zij uw reine en Godvrezende wandel zien, opmerken. Dus het is een heel duidelijk Bijbels bewijs dat mensen tot geloof kunnen komen zonder woorden. Geen woorden, maar daden kennen we, ja? Nou, daar gaat het vanmorgen in de eerste plaats om. Dat wij hem bekend mogen maken in onze daden, wat wij doen. Ik heb een boek meegenomen, dat is een boek van Henk Bakker. Ze hebben lief, maar worden vervolgd over de eerste twee eeuwen, eerste twee, drie eeuwen van het christendom. En het is heel interessant om te kijken hoe in de eerste tijd van het christendom de mensen, gewoon de maatschappij, de mensen, tegen christenen aankeken. Hoe zij over christenen dachten. En ik heb hier een brief die geschreven is aan iemand die over christenen schrijft, hoe christenen zijn. Daar staat, de auteur schrijft, en dat is in de tweede eeuw na Christus geschreven. De auteur schrijft dat de christenen weliswaar werden gehaat. Ze kregen ook overal de schuld van. Als er hongersnood was, dan was het christenen voor de leeuwen. Als er iets gebeurde, een ramp, dat kwam door de christenen, omdat zij niet tot Jupiter baden. Zij baden alleen tot Christus en daar kregen zij de schuld van. Ze werden weliswaar gehaat, maar dat juist zij de ziel van de samenleving belichaamden. Om het eenvoudig te zeggen, wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. Zo dacht men toen over christenen. Met deze woorden gaf hij een samenvatting van de wonderbaarlijk en algemeen erkende vreemde levenswijze van de christenen, die hij daarvoor in een aantal contrasten schreef. Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers, maar hebben als vreemdelingen alles te lijden. Elk vreemd land is hun vaderland. En elk land is hun vreemd. Ze trouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen, maar ze leggen hun nageslacht niet te vondeling. Dat gebeurde in die tijd heel veel. Daar hadden ze speciale loketjes waar ze de kinderen konden droppen. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze vertoeven op de aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen ze die wetten. Ze houden van allen, maar worden door allen vervolgd. Ze zijn onbekend, maar ze worden wel vermoord. Ze sterven, maar ze worden levend gemaakt. Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Ze komen alles tekort, maar ze hebben in alles overvloed. Ze worden onteerd, maar die onteering strekt hen tot roem. Ze worden belasterd, maar ze worden gerechtvaardigd. Ze worden gesmaad, maar ze zegenen. Ze worden beledigd, maar ze bewijzen eer. Nou, dat is gewoon een brief zoals anderen over christenen dachten in de tweede eeuw na Christus. Hier zie je uit dat christenen niet alleen het evangelie met hun woorden verspreiden, maar met hun hele leven. En daar gaat ook, als u de Korinthebrief erbij houdt, daar gaat ook Handelingen 2 over. Daar heb je helemaal het prilste begin van de kerk, het prilste begin van de gemeente. Er staat in Handelingen 2, vers 44 tot en met 47, Handelingen 2, vers 44 tot en met 47. Daar staat, en allen die tot het geloof kwamen, die zich aansloten bij de gemeente en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en hun haven verkochten en ze uitdeelden aan allen. Niet alleen aan de christenen, maar aan allen. Aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel. Braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap, eenvoud. Ze loofden God, stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Dat is wat, hè? Dat deze christenen zelfs hun bezittingen uitdeelden aan niet-christenen. Die er behoefte aan hadden. Ze werden tot zegen voor de mensen om hen heen. Ja, maar dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet? Een heel directe vraag aan u. Uw buren, de mensen die vlakbij u wonen, sta je daar bekend als iemand die alles voor jezelf houdt? Of zijn wij uitdelers? Ga je wel eens naar misschien iemand die daar behoefte aan heeft en zegt, joh, ik heb vandaag voor jou een maaltijd klaargemaakt, alsjeblieft. Ga je wel eens naar iemand toe die zegt, joh, jij moet eens een keertje een avondje uit, ik pas een keertje op voor je kinderen. Zijn we bereid om als christenen tot zegen te zijn, echt tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen? Ik denk dat dat kenmerkend was voor de eerste christenen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat het grootste getuigenis is wat wij mogen doorgeven aan anderen. Dat wij uitdelers zijn. Dat wij tot zegen zijn, niet alleen voor ons eigen clubje, maar juist voor diegenen die misschien niet geloven, om hen daardoor te laten zien, ja, wie de Heer Jezus is. Dus ik zou in de eerste plaats vanmorgen al een opdrachtje mee willen geven. Hoe kan ik de komende week een uitdeler zijn voor mijn naaste omgeving. Voor hen die niet geloven. Ga daar de komende weken eens iets aan doen. En dat is natuurlijk prachtig dat we dat ook als gemeente mogen doen binnen het Elim-project. Binnen het Elim-project, hè, en vandaag mochten de boodschappen ook weer binnengebracht worden. Binnen het Elim-project zijn we ook als gemeente bezig om uit te delen. En hen die het nodig hebben. Doet u daaraan mee als er afgekondigd wordt van u kunt uw boodschappen weer kopen en inleveren. Zetten we dan onze oren wijd open, want dat is nou ja, met name belangrijk om de mensen om ons heen te laten zien wie we zijn. En vooral in deze tijd wordt dat opgemerkt, want juist deze tijd wordt gekenmerkt door egoïsme. Deze tijd wordt gekenmerkt van, als ik het maar goed heb, als ik het maar goed heb, als het allemaal maar draait in mijn eigen gezinnetje, in mijn eigen familie, dan ben ik tevreden. En alles wat daarbuiten, die muurtjes, gebeurt, dat is hun zaak. Nee, dat is niet hun zaak. Daar moeten we ons ook, daar zijn we ook mee bezig. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. Het evangelie uitdragen doen we met woord en daad. En ik hoop dat we daar de komende tijd in ons persoonlijk leven meer gestalte aan kunnen geven. Evangelie in woord en daad. Wat mij opvalt hier, dat is dat Paulus dit stukje begint met dat prachtige vers in vers 14 in 2 Korinthe 2. Maar God zij gedankt die ons te allen tijden in Christus doet zegevieren. Weet u, als gemeente van Jezus Christus zijn we niet verliezers. Ook al zien we dat de meeste mensen om ons heen niet geloven. En heel veel mensen juist christenen belachelijk maken. Oh, ben je nog zo'n simpel iemand dat je gelooft in de schepping en dat er een God is. En ze willen je als het ware vanuit deze wereld een verliezer laten zijn. Als je kijkt naar de eerste christenen, dan zou je menselijk zeggen het zijn verliezers. Ze worden voor de leeuwen gegooid. Ze worden verbrand. Er wordt mee gedaan wat ze maar willen. Maar uiteindelijk waren deze christenen de overwinnaars. Het waren overwinnaars. En ook al laat de wereld jou misschien de indruk geven van, oh ja, maar jij hoort bij die christenen en dat zijn de verliezers. Mensen, Paulus zegt, wij zijn meer dan overwinnaars. In 1 Korinthe 15 zegt hij, Godeze dank die ons de overwinning geeft. En ook hier, te allen tijden de overwinning. Wij zijn overwinnaars. Bent u daarvan overtuigd? Bent u daarvan doordrongen dat wij in deze wereld een kleine groep christenen zijn die overwinnaar is? We zijn overwinnaars. We zijn overwinnaars over de dood. De dood heeft niet meer het laatste woord in ons leven. Iedereen die buiten Christus is, zal geveld worden door de dood. Ze leven nog in de dood. Ze hebben de dood niet overwonnen. Maar wij hebben de dood overwonnen in Christus. Wij hebben de zonde overwonnen. En hebben vergeving ontvangen. Wij zijn overwinnaars over de angst in ons leven. We hoeven niet met angst te lopen in ons leven. Want hij is overwinnaar en hij heeft alles in zijn handen. Mensen, het is ontzettend belangrijk dat wij met Paulus dit kunnen zeggen. Met Christus en in Christus zijn wij meer dan overwinnaar. Ondanks alles wat je meemaakt in je leven. En dan gaat Paulus in dit stukje wat we gelezen hebben op twee manieren illustreren hoe wij met de daad het evangelie mogen verkondigen aan anderen. In de eerste plaats zegt hij, in dat stukje, wij zijn een geur van Christus. In het tweede stukje zegt hij, wij zijn een brief van Christus. Twee stukjes, wij zijn een geur van Christus. Nou, u kent dat stukje wel, waarschijnlijk dat Jacob de broederlijke zegen, de eerstgeboorterecht, steelt van zijn broer Esau. En dan komt Jacob, die komt in de buurt van Isaac. En dan zegt Isaac, kom eens een beetje dichterbij. En dan staat er, en toen rook Isaac de geur van het veld. Hij rook de geur van het veld, van de plaats waar Esau altijd was. En Isaac zegende zijn zoon. De geur verspreidde Jacob bij zijn vader Isaac. Het gebeurt wel eens dat ik op huisbezoek ben. Dat gebeurt heel regelmatig natuurlijk. En dan kom ik thuis bij Helene en dan zegt Helene, oh, je bent zeker bij iemand geweest die gerookt heeft. Ze heeft het heel snel door. Al kom ik maar op een plaats waar gerookt is. Oh, je bent zeker geweest op een plaats waar gerookt is. Nou, dat verraadt me gelijk, hè. Dat verraadt me gelijk. Nou, zo kun je een geur kun je niet tegenhouden. Geur kun je niet zomaar blokkeren. Een geur, dat gaat door. Dat dringt naar binnen. Dat wordt in je opgenomen, niet alleen via je neus, maar het komt ook in je hersens terecht. Een geur doet iets met je leven. Het gebeurt wel eens dat je soms wel eens iets ruikt en dan word je gelijk herinnerd misschien wel aan dingen die heel vroeger in je jeugd gebeurd zijn. Gewoon door dat wat je ruikt. Ruiken is niet alleen maar een geurtje, maar het doet iets met je leven en het brengt herinneringen in je op. Dat is geur, dat is reuk. Nou, hier zien we dat Paulus zegt, wij zijn een geur van Christus. Je bent zeker bij iemand geweest die gerookt heeft, zei Helene. Nou weet je, ze zeiden in Handelingen, misschien wel goed om dat even op te slaan, in Handelingen 4 staat. In Handelingen 4, vers 13. Daar staat, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich. En dan komt er zo'n heel mooi zinnetje. En zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Mooi, hè? Zij herkenden, zij roken als het ware het feit dat zij bij Jezus geweest waren. Broeders en zusters, als je bij Jezus geweest bent, dan gaat men dat ruiken. Dat gaat men proeven. Dat ervaar je direct. Als mensen dicht bij Jezus leven, dan hoeven ze niets te zeggen, dat ruik je. Dat is aanwezig. Dat is een geur die zich verspreidt. Een geur verspreidt zich als je bij Jezus geweest bent. Weet je, daarom is het zo belangrijk dat wij tijd hebben om bij Jezus te zijn. Ik weet wel, die tijd die wordt je niet gegund. Die tijd die wordt je absoluut niet gegund in deze wereld om dicht bij Jezus te zijn. Want we hebben de hele dag zo vol gepland. Maar als je bij Jezus geweest bent, dan merken ze, de mensen om je heen, je bent bij Jezus geweest. Het is een geur die je verspreidt. Het is een geur, je bent een geur van Christus. Ik vind het een heel mooi vers, als je hoeft het niet op te slaan. Als er Jezus in Johannes 12 in Bethanië is, dan is er een vrouw en die breekt dat kruikje kapot en dan zalft zij de voeten van de Heer Jezus. En dan staat er, en de geur van deze nardesmeren verspreidde zich door het hele huis. De bovenkamers, de zolder, alle kamers. Die geur van deze nardesmeren verspreidde zich door het gehele huis. Ik denk dat we hier bij een thema komen wat alles te maken heeft met die reuk, die lieflijke reuk. Weet je, in het Oude Testament lezen we van Noach dat hij uit de ark ging en hij bracht een offer. U kent dat wel, waarschijnlijk wel. En weet je wat er dan staat? Toen God die lieflijke reuk rook, toen heeft hij een verbond gesloten met Noach. Die lieflijke reuk van het offer steeg op naar God. Een lieflijke reuk. Een lieflijke reuk, een welriekende reuk, dat wordt hier letterlijk gebruikt. He, dat staat in vers 15 van 2 Korinther 2. Want wij zijn voor God, een geur van Christus. In de Statenvertaling, de oude vertaling, staat een goede geur. In het Grieks wordt hier letterlijk gebruikt het woordje, wij zijn een welriekende reuk voor God. Ik vind het trouwens heel mooi dat hier staat, in vers 15, want wij zijn voor God. Alleen dat ene woordje al, wij zijn voor God. U bent er niet voor uzelf. Bent u ervan bewust dat wij er voor God zijn? We zijn voor God. Er staat in Genesis zo mooi, laat ons mensen maken. Wij zijn voor God. Niemand leeft voor zichzelf. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons daarvan bewust moeten zijn. Wij zijn voor God. En God die wil zich openbaren in deze wereld. God die wil zichzelf kenbaar maken in deze wereld. En dat niet alleen door woorden, maar ook door het feit dat hier staat, wij zijn een welriekende reuk van God. Voor God. Een welriekende reuk van Christus. Hij wil zich door ons heen openbaren. Offerdienst. En ik geloof zonder meer waar deze vrouw een offer brengt voor God, waar de hele geur zich door het hele huis verspreidt. Mensen, wat kan het hier heerlijk ruiken in de gemeente? Wat kan het hier heerlijk ruiken in de schuilplaats? Wat kan het hier een prachtig klimaat zijn als wij gaan ontdekken dat wij er voor God zijn. En dat wij ons leven aan Hem mogen aanbieden. En dat ons leven een offerande mag worden voor Hem. Dat is een lieflijke reuk. Dat is een geur die zich verspreidt ook door deze zaal heen. Deze uitdrukking wordt nog een keer gebruikt. Als u kijkt in de Filippenzenbrief. In de Filippenzenbrief hoofdstuk 4 vers 18... In Filippenzen 4 vers 18 daar staat dat Paulus schrijft, en dat gaat met name over offers die gebracht worden, financiële offers. Dat is ook geen woorden maar daden. En dan staat er in vers 18, nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien, alles is aangezuiverd, nu ik van Epafroditus het door u gezondenen ontvangen heb. En dan staat er een welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer. Een welriekend offer. Wij kunnen een welriekend offer zijn. Wij kunnen een geur, een reuk van Christus zijn voor God in deze wereld. Een geur staat er. Voor hen die gered worden en een geur voor hen die, wat staat er? Voor hen die verloren gaan en voor hen die gered worden. Wij leven in een wereld waar mensen verloren gaan en waar mensen gered worden. Het is niet anders. Mensen die gaan verloren en mensen die gered worden. Voor hen die verloren zijn, zijn we voor hen een doodvlucht. Ze worden er zelfs agressief over en ze weten heel drommels goed waar ze aan toe zijn. Voor hen die gered worden zijn we een geur ten leven. We zijn als het ware beslissend voor mensen om ons heen. Als wij een geur om ons heen verspreiden, dan worden er keuzes gemaakt, worden er beslissingen genomen. Mensen die tegen zijn of mensen die voor zijn. Of mensen die tegen zijn en kiezen voor Christus. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben niet gekomen om zomaar vrede te brengen, Maar het zwaard. Om scheiding te brengen. Tussen mensen die wel geloven en mensen die niet geloven. We kunnen het niet met iedereen aanpappen, wat dat betreft. We kunnen het niet met iedereen eens zijn. Maar we mogen laten zien wie Christus is. We mogen hem openbaren. Hem bekendmaken. En dan zijn we voor de geredden een levensgeur ten leven. En voor hen die verloren zijn, worden geconfronteerd met hun verlorenheid. Met hun verloren zijn. En dan hopen we dat zij kiezen voor die levensgeur. En Christus in hun leven toelaten. Zijn we een geur voor Christus? Kunnen mensen het opsnuiven in ons leven? Kunnen mensen het ruiken dat wij met Christus geweest zijn? Dat we van hem mogen getuigen? Tweede voorbeeld, wat Paulus dan zo mooi gebruikt, dat is, wij zijn een brief. Een brief van Christus. Een brief van Christus, en dan staat er kenbaar en leesbaar. Dat zijn de twee kenmerken van deze brief. In vers 2 staat dat. Wij zijn een brief, kenbaar en leesbaar. Ik heb wel eens iemand gehoord die zegt, die zei, de wereld om ons heen, de ongelovig mens, die leest de Bijbel niet. De wereld om ons heen leest de Bijbel niet. De Bijbel is voor hen een gesloten boek. Maar ze lezen ons leven. Wij zijn voor hen een open boek. En ze lezen ons leven. En wat lezen ze dan? Wat leest de wereld in ons leven? Wij zijn een open brief. Een brief, kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Kenbaar, herkenbaar, dat deze brief ook duidelijk mag zijn. Paulus zegt, die brief is opgesteld door de dienst die ik heb mogen vervullen. Een duidelijke brief. Weet je, die brief die wordt opgesteld, en dat staat er zo mooi, niet geschreven met inkt, maar geschreven door de Heilige Geest. Mag de Heilige Geest ons leven beschrijven? Nou, in deze tijd is dat natuurlijk heel bekend. Je hebt een harde schijf en daar kun je allerlei programma's opschrijven. En allerlei dingen opschrijven. Nou, en dan hoef je maar een commando te geven en het komt eruit. Zoals je een harde schijf beschrijft van je computer, zo wil de Heilige Geest ons leven gaan beschrijven. Ons leven, mag ik het zo zeggen, ons leven gaan programmeren. En dat nieuwe leven zichtbaar wordt. Dat we een open brief zijn. En daarom is het heel belangrijk jezelf eens af te vragen, wie beschrijft mijn leven? Wie programmeert mijn leven? We hebben het er wel eens meer over gehad, dat wij in een wereld leven waarin het denken van deze wereld totaal verschillend is met het denken van de Bijbel. Wij moeten leren weer terug te gaan naar de basic. En Bijbels leren denken. Denken zoals God dat van ons vraagt. En onze denkwereld is totaal vervreemd van het Bijbels denken. Onze denkwereld is totaal vervreemd van het Bijbels denken. En we moeten weer teruggaan, zodat Gods geest onze brief kan gaan schrijven. Ons kan programmeren. We zijn een brief, kenbaar, maar ook leesbaar. Nou, ik zal het eerlijk bekennen. Mijn handschrift is niet altijd even duidelijk. Het is maar goed dat ik weet wat er staat. Helene die kan mijn handschrift wel aardig ontcijferen. Vroeger kreeg je van de dokter wel eens een receptje. En dan probeerde je dat te lezen. Je begreep er helemaal niks van. Een paar halen. En een paar, hè? Nou, tegenwoordig is het wel anders. Maar hoe is dat handschrift? Zijn we een duidelijke brief? Of is het allemaal heel erg onduidelijk? Is het niet te lezen voor de mensen om ons heen? Een duidelijke brief. Kenbaar, maar ook duidelijk. Duidelijk geschreven dat mensen het kunnen lezen. Kunnen mensen ons leven ook lezen? Is het begrijpelijk voor hen? dat ze de Heer Jezus door ons leven kunnen leren kennen. Er staat zo mooi in dit stukje dat deze brief geschreven is niet door inkt, maar door de levende, door de geest van de levende God. Gods geest in ons leven gaat deze brief schrijven. En waarop? En dat is misschien wel heel mooi om dat aan het einde van dit stukje te zien. Dat staat aan het einde van het derde vers van 2 Korinthe 3. Geschreven door de levende God, niet op tafelen van steen, maar op de tafelen van vlees in het hart. Gods geest schrijft die brief niet, houdt die brief niet uit op stenen tafelen. En u weet, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan in Jeremia 31. In Jeremia 31, daar staat. Jeremia 31, vers 33. Toen de Heer de wet op stenen tafelen schreef, was het gij moet en gij zult. Dat was een, als het ware een wet die hen opgelegd werd. In vers 33 van Jeremia 31 staat: maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na de dagen, na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet, ik zal mijn wil, is het eigenlijk. Ik zal mijn wil in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ik zal mijn wil niet meer op een stenen tafel bijtelen, maar ik zal mijn wil in hun hart schrijven. Dan is het niet meer van ik moet, ik word gedwongen, maar dan is het Gods geest die zijn wil in ons leven schrijft. En dan worden wij een open brief. Leesbaar voor allen. Mensen, dat zijn geen woorden, maar dat zijn daden. Dan wordt God zichtbaar in ons leven. Hoe leven we in deze wereld? Hoe gaan we om met allerlei dingen om ons heen? Dan zal ons leven anders zijn dan mensen die de Heer Jezus niet kennen. Vanmorgen mogen we naar huis gaan met deze opdracht. Zijn we een geur? Wat voor geur verspreiden we? Zijn we bij Jezus geweest? Mogen we die lieflijke geur om ons heen verspreiden? Een geur ten leven. Of voor anderen een geur die hen oordeelt. Dat ze beseffen dat ze zonder Jezus zijn. Zijn we een brief? Een brief voor Christus. Zijn we leesbaar? Zijn we herkenbaar? In onze daden. In ons leven. Nogmaals. We hebben vanmorgen gehoord, die eerste christenen. Waren geen christenen die hem beleden in de eerste plaats met een mond. Maar het waren uitdelers. Het waren mensen die ook voor niet-christen om hen heen tot zegen wilden zijn. Het was een geur. Het was een open brief. En ik hoop dat wij als gemeente een open brief mogen zijn voor Christus. Leesbaar. Kenbaar. Dat we een geur mogen zijn. En het is zo mooi om te ontdekken. Ik weet niet of u dat zelf ook wel eens hebt. Als je met sommige christenen, als je bij sommige christenen komt, dan merk je gewoon, je snuift het op. Dit zijn mensen die met de Heer wandelen. Dit zijn mensen die heel dicht bij de Heer leven. Dat is een geur. Een geur die ze verspreiden. En dat roept allerlei dingen in je op. Het is zo mooi om dat te mogen ervaren. Maar je komt soms ook wel eens christenen tegen, dat denk je van, ik ruik hier helemaal niks. Het is zo zonder God als het me kan. Nou, ga daar eens over nadenken. God, en dan zegt Paulus ook, wie is tot zulke taak bekwaam? Dat is niet wat wij kunnen. Maar dat doet Gods geest in ons leven. Dat wil Gods geest in ons leven doen. Hij wil ons leven beschrijven, zodat wij een brief mogen zijn van hem. Hij wil ons volmaken van die geur van Christus, zodat wij voor anderen tot de geur mogen zijn. En ik hoop dat we als gemeente, zoals die eerste gemeente beschreven wordt in deze brief, dat we als zo'n gemeente ook hier op deze tijd, in deze tijd, hier op deze wereld, in Enschede Zuid, een geur van Christus mogen zijn en een brief die leesbaar is en kenbaar. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En dat is lied 346, 346. Maak ons tot een stralend licht. En daarvan zingen we de eerste vier coupletten. 1, 2, 3 en 4 van 346. Zullen we samen de Heer gaan danken? Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we vanmorgen zo bij elkaar mochten zijn. We danken u, Heer, dat we mochten lezen dat wij in Christus te allen tijden mogen zegevieren. Dat we als het ware in een zegevierende veldtocht als christenen hier op deze wereld mogen leven. En ook al worden we verdrukt, wij misschien niet zo, maar onze broeders en zusters in vele landen wel, toch zijn we meer dan overwinnaars. Heer, we danken u dat we in u, Heer Jezus, de dood overwonnen hebben, de zonde overwonnen hebben, de angst en de vrees en de zorgen. Heer, we zijn met u meer dan overwinnaar. En ik wil u vragen, wilt u ons ook helpen om als overwinnaar te leven en niet als een loser in deze wereld. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons ook ervoor gebruiken dat wij gaan beseffen dat wij voor God er zijn en niet voor onszelf. Dat u het begin van ons leven bent, maar dat we ook straks voor u zullen komen te staan. En dat u ons ter verantwoording zult roepen van wat heb je met je leven gedaan? Ik heb het je gegeven. En je bent er voor mij. Heer, het is zo dat ander denken, dat Griekse denken, dat God er voor ons is. Maar wilt u ons leren denken vanuit de Bijbel dat wij er voor u zijn? En we mogen voor u een geur zijn. een geur ten leven. Heer, laat het zo zijn dat mensen kunnen ruiken aan ons, dat we bij u geweest zijn. Heer, dat we deze geur om ons heen mogen verspreiden. Niet een geur van zorgen en van angst, van teleurstelling, van depressie, maar dat we een geur van Christus, van de overwinnaar mogen verspreiden. Heer, we mogen een brief van u zijn. Kenbaar en leesbaar. Opgesteld door uw geest. Heer, laat het zo zijn dat niet de wereld ons leven beschrijft. Dat niet de maatschappij ons leven programmeert. Maar dat de Heilige Geest ons leven mag beschrijven. En dat we op die manier een duidelijke, open brief van Christus mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, wilt u ons leren, zoals die eerste gemeente deed, om niet alleen aan ons eigen hachje te denken, maar uit te delen. Om te zien waar er nood is en waar wij iets voor kunnen betekenen. Heer, wilt u ons helpen om over onze eigen grensjes heen te kijken, naar de noden van anderen. Heer, om zo christen te zijn en om u zo bekend te maken om ons heen. Hem kennen en bekend maken. Heer, wilt u uzelf zomaar bekend maken door ons heen, door mij heen, heel persoonlijk. Dank u wel, Heer, voor deze dienst. En wil u bidden, Heer, wilt u ook de naprediker zijn in ons leven, in ons hart, en ons leven hier ook door veranderen, zodat we als gemeente ook u bekend mogen maken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik wil nog even bekendmaken dat wij op 20 april de doopdienst hebben. Pasen. Er zijn al verschillende gesprekken geweest en er zijn nog gesprekken gepland met hen die zich willen laten dopen. Dopen, u heeft het kunnen lezen in het gemeenteleven. Ik hoop niet dat u het gemeenteleven bewust dichtgelaten heeft, omdat u bang bent dat er dingen in staan waarvan u denkt, oh, nou moet ik me ook laten dopen. Maar lees het gemeenteleven, de studie ook over de doop. En ik wil graag bekendmaken dat Simon Walcott zich laat dopen. Er is een gesprek met Simon geweest. Simon, je zit er helemaal achteraan, man. Ga maar even staan. Nou, Simon die wil zich laten dopen. Fijn, Simon, dat je die beslissing genomen hebt. Ik heb gehoord dat je een heel goed gesprek gehad hebt met de oudste van de gemeente. En we kijken eruit. Dank je wel, Simon. Als er nog meerdere zijn die zich willen laten dopen, meld dat aan een van de oudsten of aan mij. En dan kunnen we een gesprek hebben over de doop. En wellicht dat u dan ook op paaszondag zich kunt voegen bij degene die gedoopt zullen worden. Vanavond hebben we ook weer de dienst. En daar bent u natuurlijk ook allemaal heel hartelijk welkom. Het gaat dan om een heel belangrijk thema waardoor mensen de Heer Jezus kunnen leren kennen. En dat gaat met name over als er liefde is in ons leven, daar zal de wereld aan erkennen dat wij van hem zijn. Liefde is een van de belangrijkste kenmerken van een kind van God. Nou, daar willen we het vanavond met elkaar over hebben. Hem bekendmaken door Gods liefde in ons leven. Hartelijk welkom. We gaan met elkaar het slotlied zingen. Lied 166 uit Johannes de Heer. En tijdens de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden. En dan zingen we nog het laatste couplet. Ik meen tenminste dat er drie coupletten waren. Ja, 1-2 voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden.
Thank you.
We gaan samen met God zegen naar huis. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.